Welkom bij Marketing Insight, waarin ik vandaag met Erwin en Kevin het marketingnieuws doorneem. En er is heel veel gebeurd, zoals elke week, met veel aandacht voor AI, Google, maar ook natuurlijk het grote nieuws van Claude. Het is zelfs op Nieuwsuur geweest, dan is het ook echt wel groot nieuws. En we beginnen eigenlijk gewoon bij het begin. De vraag, toen wij begonnen, kregen wij die al heel vaak gesteld. Wat zijn nou eigenlijk de beste tijden om te posten op social media? Erwin, jij bent erin gedoken en jij hebt antwoorden voor de luisteraars.
Ja, we zijn inmiddels alweer het tweede kwartaal gestart van 2026. En daarin zie je ook vaak dat de eerste cijfers ook bekend worden gemaakt op basis van onderzoek. En ja, daarin wordt beweerd dat de ochtend tussen 8 en 10 en die vroege avond tussen 5 en 7 toch echt die sterkste tijdslot zijn voor social media. Waarbij LinkedIn, vooral in de kantooruren, dus tussen 8 en 5, veel beter presteert. En Instagram en TikTok juist in de avonduren, begin van de avond. Weet je, het blijft uiteindelijk branche afhankelijk en het blijft testen. Blijf consistent plaatsen, posten en meten en data analyseren om ook voor jezelf echt te bepalen, hey, wat werkt voor mijn doelgroep en voor mijn branche het best. Maar kort samengevat, ga testen in de ochtend tussen 8 en 10. En wil je nog geen onderzoek doen, start ook tussen 5 en 7 en ga zien wat voor impact dat heeft.
Schoon. Ik plan ze zelf altijd om 7 uur op LinkedIn. Dat is voor mij
's ochtends.
Ja, dan plan ik ze gewoon in. Dus dat is voor mij werkt die altijd heel goed om 7 uur. Dan ben je een beetje voor iedereen, hè? Als iemand anders dan ook hetzelfde als jou post, dan ben je er net voor. Dus dat is ook wel handig. Heb je net een beetje de.
Als je dan de engagement hebt gehad, en dan zou je inderdaad best op de tijdlijn, denk ik, ook van je followers kunnen komen. Als jij dan net wat eerder bent dan de rest.
Ik heb het idee dat het wel beter werkt om gewoon wat eerder te posten.
Nou, tof dat jij die inzichten deelt, Kevin.
En wanneer zitten jullie zelf op LinkedIn?
Eigenlijk zit ik niet echt zoveel. Ik post alleen. Ik ben een beetje tegenovergesteld. Maar ik scroll eigenlijk de laatste tijd. Ik heb alles van mijn mobiel afgegooid. Ik heb geen social media meer op mijn mobiel. Ook geen LinkedIn. Ja, en eigenlijk sinds toen zit ik zelf eigenlijk alleen maar op LinkedIn om even mijn DM's te checken. En om te kijken hoe mijn posts gaan en de reacties. En om in te plannen. Maar eigenlijk zit ik er niet echt meer op.
Volgens mij heb ik ook niet echt vaste tijden. Ik denk niet, ik ga even tussen 10 en 10:30. Ik denk dat het echt wisselend is van de dag op de dag. Soms ochtends als ik nog in mijn bed lig, even een kwartiertje scrollen. Soms sla ik dat ook over geen zin in en doe ik het pas tijdens de lunch. Dus voor mij zit daar niet echt een patroon in.
Maar je hebt ze dus wel op je telefoon?
Ja.
En jij bent best wel actief, want ik zie jou altijd onder alles reageren.
Ja, klopt. Maar dat is, ik heb nu even ook even pauze, dus alles van mijn telefoon gehaald. Dus ik ben nu niet actief, maar normaal gesproken inderdaad wel actief ook met reageren en meningen geven om vooral vanuit de interactie en interesse in wat mensen posten daarop te reageren. Maar nu ook even een pauze.
Ja, en nog even iets aanvullends nog, wat ik nog vergeten was te melden. Hè. Na social media is e-mail ook een belangrijk middel om een boodschap de wereld in te helpen. Hieruit blijkt dat ja, 's ochtends een e-mail versturen uiteindelijk de hoogste open rates verzorgt. Maar niet altijd zorgt voor de hoogste klikratio. Dus daarin is het denk ik ook vooral testen. Hey, is dit een boodschap om een mededeling te doen? Dan is die open rate heel belangrijk. Ja, is het echt een commerciële boodschap? Ga goed nadenken of die ochtenduren ook voor die boodschap het belangrijkste zijn.
Oh, interessant.
Zoals jullie weten ben ik een fanatieke X-gebruiker. Die heb ik niet van mijn telefoon gehaald. En X heeft iets nieuws. AI-vertalingen die direct vertaald worden. En dat is echt wel een gamechanger als je op X zit. Dat was iets vervelends. Ze deden het ook met Engels. Dat was best wel irritant. Maar ze doen het nu met alle talen. En Engels kun je uitzetten. Want Engels, ja, dat ik kan gelukkig Engels lezen. Maar ze doen het nu ook. Ik heb een Zweedse aandeel. Daar wordt door heel veel Zweedse mensen wordt erover gesproken. En die zie ik nu gewoon direct in het Nederlands vertaald. Dus mijn tijdlijn is één keer heel anders geworden. Omdat je eigenlijk vanuit de hele wereld, dus ook als Nederlander, anderen lezen ook jouw X, hoe noem je dat? Tweet? Nee, het is een X-post. lezen dat gewoon in hun eigen taal. Dus je bereik kan in één keer veel groter worden door gewoon in het Nederlands te posten.
Oh.
Echt wel een bizarre ontwikkeling.
Is dat een instelling? Of ja, iedereen dat nu als gebruikersinterface?
Het is gewoon standaard. En je kan het uitzetten, maar het is de standaard geworden. En de eerste dag was het ook met Engels. En dat was best wel irritant, dus die heb ik meteen uitgezet. Maar daarna hebben ze het dus met alle andere talen. Dus ik zie er ook in één keer, weet ik, een Turkse post die best wel interessant is. Maar normaal krijg je dat echt niet te zien. Dat je dan moet vertalen. Dus je krijgt een heel andere tijdlijn. En dit is denk ik ook wel de toekomst. Taalbarrières zijn gewoon weg. Dus doordat iets direct vertaald wordt, is er gewoon geen taalbarrière meer. En dat is echt wel, denk ik, het begin. En dit gaat op heel veel andere kanalen ook gebeuren. Dus ik denk uiteindelijk ook met spraak.
Ja, dat zat ik ook aan te denken. YouTube.
Ja.
Maar is dit dan het begin van het einde van Duolingo bijvoorbeeld?
Die dalen wel op de beurs constant. Maar aan de andere kant zag ik, er was een speler van Cambuur. Die kon dankzij Duolingo met zijn medespelers communiceren.
Ja, ik bedoel, live zal toch... je hebt natuurlijk al wel de glasses waarin je live ondertiteling hebt. Maar ja, je blijft toch, als je ergens op vakantie gaat, blijven ze toch in hun eigen taal praten als ze geen Engels kunnen.
En wel weer opvallend dat X de eerste is die dit op grote schaal in één keer invoert. Het was ook van de een op de andere dag, was het gewoon ingevoerd. Zonder aankondiging of wat dan ook. En dat is denk ik ook wel de kracht van X. Die hebben eigenlijk scheid aan iedereen.
Ja.
En die doen gewoon. En kunnen daardoor echt razendsnel.
Ja.
Maar ja, heel interessant. Dus ga daarmee experimenteren. Ik kan gewoon in je eigen taal. Dus hoeft niet in het Engels.
En dat heeft te maken met hoe jij je taal hebt ingesteld? Of gaat het,
is het
gebaseerd
gewoon
op je waar je je bevindt? Of?
Dat weet ik. Ik krijg het in het Nederlands te zien. Dus ik weet niet.
Nou, ik zal direct eens even openen.
Ja.
Wat ik te zien krijg.
Ik heb ook geen X op mijn telefoon, dus ik kan niet meedoen.
Nee. Nou, waar je wel over mee kan doen is de onderzoek over die Google AI-advertenties die tot 80% meer omzet opleveren. Dat is echt wel significant. Jij bent erin gedoken om te kijken wat is dat precies en klopt dat verhaal?
Ja, zeker. Ja, Google die heeft weer een presentatie gedaan van wat cijfers. En in die cijfers hebben ze best wel uitgepakt en hebben ze best wel mooie dingen laten zien. En daarin benoemden ze dat online retailers tot 80% meer omzet hebben gedraaid dankzij AMX en advertenties in AI-mode. En ze hebben ook nog wat kwartaalcijfers gedeeld van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Meer dan 82 miljard aan advertentieinkomsten. En dat is een stijging van 13,5% jaar op jaar. En ook YouTube-advertenties groeiden met 9% naar 11,38 miljard. Ja, en hoe zou dat nou komen? Ja, ik ben benieuwd. Ik heb wel een vermoeden. Dat is natuurlijk een beetje het black box effect waar Google mee bezig is. Wij nemen alle biedingen uit handen. Alles wordt duurder. Alle zoekwoorden worden duurder. Dus ja, dan gaat de omzet omhoog. En dat YouTube gegroeid is, dat zal ook komen doordat er meer Paymax gedaan wordt. Daar heb je er ook niet zoveel invloed op. Dus ik denk ook dat heel veel mensen niet per se bewust op YouTube adverteren. Al zal het misschien langzamerhand ook een wat meer populair kanaal worden voor advertenties. Want ja, het wordt wel heel veel gebruikt. Alleen ik denk dat heel veel mensen zitten met slechte content te adverteren vanuit hun Paymax. Maar dat delen ze dan weer niet. Ja, en verder heb je dus ook het Universe Commerce Protocol, waar we het eerder over hebben gehad, waarmee mensen direct kunnen kopen vanuit AI-mode. Waar Etsy, Wayfair, Shopify, Target en Walmart al mee testen. Nou, dat zal ook zorgen voor meer omzet, een directe omzet in Google. Ze hebben ook nog een business agent, waarmee sommige retailers ook al kunnen kiezen hoe hun producten gepresenteerd worden. Dus ja, veel nieuwe leuke dingen die ze hebben gepresenteerd en mooie cijfers voor hun. Ik hoop dat wij ook nog steeds mooie cijfers mogen blijven halen met Google. Maar dat is een mooie prestatie.
Ja, en interessant, want ik weet nog vroeger, back in the days, dan zat Erwin met al die zoekwoorden. Want Erwin die deed de Google Ads helemaal in het begin bij ons. Dan zat hij altijd met keywords en zo. Had hij het over wat je uitsluiten en toevoegen en zoekwoorden onderzoeken. Maar dit lijkt echt wel het spel te veranderen, waardoor het eigenlijk niet meer over die zoekwoorden gaat. Want ik las ergens ook dat het allemaal nieuwe zoekopdrachten zijn die nooit gebruikt zijn. En dat al 15% is van de zoekopdrachten zijn nog nooit gebruikt.
Ja, iedere dag.
Daar kun je niet op targeten, ja.
Nee. Veel meer context.
Is dit ook naar het einde van target op zoekwoorden?
Ja, zeker met AI-mode. Dus je krijgt sowieso steeds meer die context. En context kun je natuurlijk ook wel enigszins met zoekwoorden doen. Alleen als een AI heel erg goed snapt waar jij het over hebt, en als een AI heel goed snapt waar de klant het over heeft, of degene aan wie je adverteert, dan zal het minder op basis van zoekwoorden zijn. Maar dan is het misschien wat meer dat je gewoon een hele goede beschrijving geeft van: dit is de klant die ik nodig heb, dit is het product dat ik bied, dit is waarom dat heel goed is, en dit is waar die klant naar zoekt. En dat je daar een soort van verhaaltje van hebt, dat je dat heel goed kan presenteren aan Google. En dat Google dan die context kan matchen met het gesprek van die klant. Dus wordt het niet zozeer één zoekwoord, maar wordt het meer hoe goed jij jouw bedrijf kan omschrijven. Wat voor heel veel ondernemers echt heel erg moeilijk is.
Ja, ja, ik denk dat ik heb wel een mooi voorbeeld ook. Ik had een nieuw vijverpomp nodig. Ik had gezocht en gevraagd aan LLM en gezocht in Google. Vervolgens ging ik welkoop zoeken in Google en ik zie alleen maar vijverpompen in de advertentie, terwijl dat niet in mijn zoekopdracht omschreven was. En daar zie je inderdaad dat voordata, wat allemaal binnenkomt, zoveel impact heeft op de advertenties die je daarna te zien krijgt. En dat steeds en steeds belangrijker wordt.
Ja. Ja,
dat is echt... En dat is denk ik inderdaad, hè, hoe zet je het weg en welke data heb je allemaal in je feed en in je content. En hoe zorg je ervoor dat juist dat product dan ook van welkoop naar voren komt, het product wat ik zocht.
Ja, het is sowieso, die matching is bizar. Ik had laatst, was ik zelf even op zoek naar een AOV. Dus daar was ik aan het kijken op mijn mobiel. En vervolgens kijkt mijn vrouw, die kijkt op haar Instagram, en die heeft niet naar AOV gezocht of wat dan ook. En ik heb niet op haar Instagram ingelogd. En zij krijgt gewoon een advertentie over een AOV. Dat je echt denkt van, hoe? Ja. Hoe kan dat nou gematcht worden? Want het was niet eens mijn Instagram.
Heeft Siri of Google toch stiekem weer meegeluisterd?
Misschien wel, ja. Ja.
En dan blijft de... Ik weet niet of dat op basis van IP-adres... Ja, eigenlijk niet. Het gaat op basis van account.
Ja, misschien is het al IP-adres. Ja. Ja. Als je het wel bij
de
op...
Het zou het enige kunnen zijn. Nou, de Google Core Update van maart, is afgerond. Eindelijk.
Ja, heeft in totaal 12 dagen geduurd en 4 uur. En inmiddels is hij volledig uitgerold. Hè. Het belangrijkste in dit geval is het dat... Ja, Google heeft eerder aangegeven dat reguliere update is en ontworpen om relevantere en aantrekkelijkere content voor zoekers van alle soorten websites beter te tonen. Ook in vorige aflevering heb ik al gemeld, hè, de SERPs veranderen steeds meer met toevoegen van afbeeldingen, video, het type content. En uiteindelijk de zoekvraag wordt steeds beter gecombineerd. En daar wilden ze ook een steeds betere zoekresultaten weergeven. En ja, nu definitief, 8 april, is de definitieve voltooiing om het helemaal uitgerold te hebben. En ja, de tijdlijn nu zal uiteindelijk de tijdlijn zijn die we steeds meer te zien krijgen. En dat de SERPs op deze manier ook steeds vaker weergegeven worden. Weet je, betekent niet dat een daling nu in de ranking slecht is. Heeft vaak tijd nodig ook om alles weer goed te analyseren en te beoordelen. Hey, is mijn website klaar voor de nieuwste core update? Ga nu dan niet alle dingen wijzigen. Wacht nog even 2-3 weken en beoordeel dan wat voor impact het heeft gehad voor jouw website.
Dat is goed. Gaan we dan kijken. Als je wil, als je durft, of het impact heeft. Je weet het nooit met Google updates. Want het kan alle kanten op gaan. Er zijn veel nieuwe AI-modellen uitgekomen en ja, we kunnen die eigenlijk niet eens allemaal bespreken. Maar we hebben... Kevin, welke zou jij vooral willen bespreken? De Meta Muse Spark, Google Gemma 4 of Mythos van Anthropic?
Ja, ik vind het wel mooi om even een korte introductie te doen voor Gemma 4.
Ja.
En daarna even wat breder in te gaan op Mythos, omdat ik dat gewoon een heel interessant verhaal vind. Maar Google is eerst begonnen met Gemma 4 en dat is best wel interessant, want dat is een open model.
Dus dat is iets echt anders dan Gemini.
Ja, het staat los van Gemini, of het is misschien wel enigszins hetzelfde. Maar het is een open model, dus wat je op je eigen PC kunt draaien. En hij is heel klein. Dus waar andere modellen volgens mij echt heel veel nodig hadden, echt verschrikkelijk veel videokaart en ruimte en echt een goede computer om te draaien, kan dit op best wel een kleine computer draaien. Ik ben niet helemaal thuis in al die specificaties, dus die zal ik je besparen. Maar het is best wel tof, want hij scoort gewoon goed op de benchmarks. Het is een heel klein model en het is echt open source, dus je kunt het zelf draaien. Dus het is voor developers en interne applicaties is het gewoon heel mooi en veilig. Dus dat is een leuke, dat Google ook wat open source dingen gaat doen. Mogen meer bedrijven doen van mij. Dus dat is leuk. Ja, en verder een hele leuke, heel bijzonder verhaal weer. Ook weer echt typische Anthropic, dat zij hiermee komen. Maar dat is Claude Mythos en dat is het nieuwe model. En dat is niet een model dat wij kunnen gebruiken. Dat is ook niet een model dat de luisteraars kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk een model wat niet voor het publiek openbaar is. En dat is niet omdat, omdat ze dat gewoon niet willen. Of omdat, omdat ze nog aan het werken zijn. Maar dat is omdat hij te goed is. Want hij is zo goed dat hij zo goed kan programmeren dat hij eigenlijk alles kan hacken. Bijna alles. Bizar. Dus die zetten ze op een programma wat al 27 jaar oud is. OpenBSD, ik ken het zelf niet, maar dat is een security systeem. Een security gehard systeem. En daar vond hij een bug die dus 27 jaar oud was. Dus die bug die zat al 27 jaar in een systeem wat heel erg goed beveiligd is. En dat vindt hij gewoon. En dat systeem dat kan dus allemaal verschillende kleine dingetjes aan elkaar koppelen om dan toch weer een exploit te vinden. Anthropic heeft dus gezegd, deze gaan we niet publiceren, want dit is te gevaarlijk. Als dit in de verkeerde handen valt, dan wordt de hele wereld gehackt. Ja, en dit is echt heel dystopisch, dat we hier nu al zijn. Ja. Dat het nu in één keer is. Hè, dus dat in één keer, er is een benchmark met de percentages. En Opus die scoorde daar ongeveer 80% op. En die Mythos die zit nu op 93%. En dat is één model nieuw. En Opus is, wat is het, een maand, twee maanden geleden uitgekomen.
En, dan gewoon, en nu al zoveel beter.
Komen ze in één keer uit met een sprong van 13% op een schaal van 0 tot 100. Waarschijnlijk, ja, wij kunnen het niet eens bevatten, maar dit is zo bijzonder en groot. Wat ze wel doen is dit model vrijgeven aan grote techbedrijven. Google, Amazon Web Services, Meta en eigenlijk nog een tal andere bedrijven. Waarmee zij nu hun technologie gaan beveiligen met Mythos. Zodat als dit naar buiten komt, niet iedereen al die technologie kan hacken. Dus dat is best wel een interessante wending. En het is ook wel heel interessant om te zien van waar gaat dit dan heen? Ja. Want als dit nu zo in één keer even gedropt wordt, ja, misschien over een jaar is zeg maar de kleinste OpenAI net zo goed als Mythos. Ja. En waar is Claude dan? Of waar is Anthropic dan mee bezig? Dus het is heel. Dit laat maar weer zien dat het niet alleen maar praatjes is van oh, het gaat zo hard en het gaat zo snel. Dit is echt wel.
Het gaat echt heel snel.
Ja. Ja.
Je ziet in ieder geval, wij zien het veel voorbij komen. Iedereen gebruikte ChatGPT en nu nog steeds heel veel. Maar Claude is gewoon zo goed, nu al, dat je eigenlijk iedereen ziet overstappen naar Claude. Omdat die, ja, en dat komt natuurlijk, zij gebruiken deze modellen zelf al. En daarom zijn ze, zeg maar, elke dag lanceren ze iets nieuws. Wat zo krachtig is, dat is niet te bevatten.
Ze gaan zo snel.
Ja, ik ben heel benieuwd wie de grote winnaar gaat worden in dit verhaal. Ja. Dat het toch veel meerdere modellen uiteindelijk groot gaan worden.
Nou, het is denk ik, bijvoorbeeld Google Gemini zit heel erg op het visueel maken. Hè, dus je zit gewoon heel goed met Nano Pro, VO, met de videogeneratie. Je kan heel goed presentaties erin maken. En je ziet dat Claude gewoon echt 100% op coding gaat. 100% in ieder geval. Ja. Echt, die gaan heel erg flink op coding en die zeggen wij gaan niet eens op afbeeldingen doen. Dus ik denk dat Gemini gewoon een andere route kiest dan Claude en daarin gaat winnen. Want Gemini, daar kun je niet omheen. Dus gewoon consumenten die AI gebruiken om dingen op te zoeken, producten te kopen, dat soort dingen. Daar gaat Gemini in winnen. Claude gaat 100% winnen in die programmeerrace. Dat kan niet anders. Die hebben zo'n voorsprong daarin. Dus ik denk, als ik een voorspelling mag doen van welke het beste gaan worden en welke gaan winnen, dan is het Gemini en Claude. Dat worden de grote winnaars.
En zou OpenAI, ChatGPT dan nog voor onderzoek iets kunnen zijn? Of verwacht je dat die helemaal
voor de dagelijkse
achter gaan lopen?
Dus als vervanger van Google misschien, zeg maar, voor huistuin en keukengebruik. Dat mensen toch wel gewend zijn aan ChatGPT.
Ja,
precies. Dus als merk, het is best wel lastig om er afscheid van te nemen als je er helemaal aan gewend bent.
Het enige voordeel wat OpenAI en ChatGPT in mijn optiek op dit moment heeft, want ik zie niet iets waar ze nou echt significant beter in zijn, dat is gewoon het first movers advantage. Ja. Dus heel veel mensen zijn er al aan gewend en die werken er nog mee en die hebben het allemaal ingericht en ChatGPT kent hun en daarom blijven ze erbij. Maar ja, de hardcore gebruikers die gaan gewoon...
Gisteren had ik weer een padelschema nodig. Heb ik via chat gedaan. Nou, moest weer 4-5 keer opnieuw. En werden dubbele namen ingezet. Het was nog steeds hallucineren. En ik denk 32 namen, bam, erin. Tabelletje. Nee, was alweer lastig genoeg.
Toen in cloud gegaan of...
Ik denk, ik geef het nog een kans. Dus na 5 keer had ik het uiteindelijk.
Oké. Okay. Ja, Claude had hem waarschijnlijk gewoon 1 keer.
Precies. Ja.
Maar ja, het zijn interessante tijden. En je ziet dat het gewoon supersnel gaat en blijft gaan. Het stopt niet. Dus we zijn nog lang niet op de limiet. Dus mensen vragen zich af waar die zit. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. Want met elk sterker wordende model wordt het weer beter. Want dat model programmeert ook voor het model.
Ja, en wat ik me dan afvraag, ik heb niet genoeg verstand van die benchmarks, maar als zo'n model nu in één keer 93% doet, het is denk ik 3-4 jaar geleden dat AI begon, dat ChatGPT een beetje kwam, zeg maar, en ik weet nu niet precies hoeveel die benchmark toen was, maar als zo'n model nu 93%, wat gebeurt er dan? Wordt het nu, zeg maar, is die laatste 7% dan exponentieel moeilijker om in te groeien of zo? Of hebben we straks modellen die op 100% zitten en dat je dan een nieuwe benchmark nodig hebt?
Nee, ze zeggen vaak dat je, dus die laatste, dat is eigenlijk met alles, dus die laatste procenten, die zijn echt super moeilijk. Echt heel moeilijk. En dat daar gaat, dus dan zie je, dat het begin gaat heel snel, maar het kan zijn dat die laatste procenten, zeg maar, jaren langer duren dan daarvoor.
Ja, moet je nagaan, dat is 13% jump in die laatste procenten.
Dat is echt niet normaal.
Ja, ik ben benieuwd waar dat dan... Of we dan over een paar maanden zitten. Ja, er is nu een model dat zit op 97%.
Ja, bizar. En we gaan echt van links naar rechts. Maar Erwin, jij hebt daar ook een nieuwtje over natuurlijk.
Rob Kemps. Het nieuwe gezicht van de Jumbo-reclame. Was 13 jaar lang was het Frank Lammers. Nou, er kwam al steeds meer ophef ook over. Die chagrijnige man... Speelde ook in bepaalde series die niet echt aansloten bij het merk Jumbo. Waarbij je dan boodschappen associeert. Ja, Rob Kemps is het nieuwe gezicht geworden. En ook daar zijn alweer heel veel meningen over. Ja, kan je die man serieus nemen? Weet je, je zei al van links naar rechts. Dat doet hij op het podium. De directeur van Jumbo die geeft aan dat het een hele bewuste keuze is dat Rob Kemps nu... uiteindelijk het nieuwe gezicht is. Hij sluit perfect aan bij je positieve, warme, optimistische en eigen en authentieke verhaal van Jumbo. Ja, wat is jullie mening daarover, Rob Kemps en Jumbo? Is dat de perfect match?
Ja, ik moet het nog zien. Hè. Heeft hij ook een familie of is het alleen maar Rob Kemps?
Ik heb een aantal reclames gezien en ik zie alleen maar Rob Kemps.
Oké. Okay. Dat is wel interessant. Dus een stap is ook helemaal van het hele familiewinkel af. Op zich, het is een leuke gast. En ik vind hem heel charismatisch. En het is leuk om naar te kijken. En het is wel grappig. Dus,
positief.
Ik sta er open in. Ben benieuwd.
Of dit het merk Jumbo gaat redden. Daar hebben ze twijfels bij.
Ja, ik ook. Ze hebben toen ook een keer een switch gemaakt van... echt... Actie. Naar meer kwaliteit en meer op de service. Nu maken ze toch weer een draai naar actie. En ja, dat geswitch van jaar op jaar naar andere strategieën is vaak niet heel goed voor een merk.
En zeker hier in het noorden hebben we Pooi supermarkten die ook gewoon niet te verslaan zijn. Dus daar valt weinig te winnen voor Jumbo, denk ik.
Ik denk het ook, ik weet het wel zeker.
Ja. Dit was Marketing Insight met heel veel nieuws waarin AI, zeker met Claude, echt wel... ik zei het gisteren al tegen collega's, ze lijken het internet te breken, want Claude deed het even niet meer. Want ja, zij komen met het ene model naar het andere die gewoon steeds beter zijn, waardoor die tokens vliegen er doorheen. En we zijn benieuwd wat dat allemaal voor gevolgen heeft. Dit was Marketing Insight. Vergeet niet de 5 sterren beoordeling te geven om het woord van Marketing Insight te verspreiden. Tot de volgende.